Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 118 zingen wij het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. En wat er verder volgt, we noemden nu het 12e vers van Psalm 118. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie, naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 20 versen. Wij herzeggen nu Lucas 2, de versen 1 tot en met 20, nog vooraf de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna wij zingen uit de lofzang van Maria, vers 3, hoe heilig is zijn naam, en wat er verder volgt.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, alle zinnelijke en onzinnelijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Lezen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 20. En het geschiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. De eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden, en eigenlijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria zijn ongetrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschied als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hen neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal. Namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonden aan was daar met een engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende, Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschied als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er is geschied, het welk de Heer ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder en verheerlijkten en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Mensen, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Lucas 2, en daarvan de eerste 7 verzen, waarvan we alleen het laatste vers, het 7e vers, aan u voorlezen. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden van Rome naar Bethlehem. Van Rome naar Bethlehem. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de keizer van Rome. In de tweede plaats willen we letten op de bruid van Christus. En in de derde plaats willen we letten op de knecht des vaders. Dus van Rome naar Bethlehem, onze eerste gedachte, de keizer van Rome. Daar begint Lucas 2 mee, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Onze tweede gedachte, de bruid van Christus. En dan letten wij, gemeente, op Jozef en Maria, twee kinderen des Heren, met wie de Heren in deze dagen ook een wonderlijke weg ging. Maar het moest gaan zoals het ging, zullen we zien. En onze derde gedachte, de knecht des vaders. En dan letten we op de geboorte van de Heere Jezus, jongens en meisjes, die gekomen is als de grote knecht van zijn hemelse vader naar deze aarde om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Gemeente, Lucas 2 begint in Rome. En dat laat zien dat de boodschap van kerstfeest niet alleen betekenis had voor Nazareth en niet alleen betekenis had voor Bethlehem. Het was, om zomaar te zeggen, niet alleen plaatselijk nieuws en het was ook niet alleen regionaal nieuws, maar de geboorte van de Heere Jezus Christus was wereldnieuws. Het heeft alles te maken, ook zelfs tot in het Romeinse Rijk, met de dingen die de keizer gebiedt. En gemeente, zo is het vandaag ook nog, de boodschap die deze dag gebracht mag worden, is wereldnieuws. Het is niet alleen nieuws voor ons die hier in de kerk zijn en voor mensen die thuis met ons meeluisteren, maar het is wereldnieuws. Het is jammer dat de boodschap zo verloren lijkt te gaan, omdat in deze dagen de kerken wereldnieuws zijn. En daar, zoals in een van de landelijke media staat, al de ogen opgericht zijn op de Bijbelbelt. Nee, de ogen moeten niet gericht zijn op de Bijbelbelt, maar de ogen moeten gericht zijn op de kribbe. En daar is de prediking deze morgen ook op gericht. Alles draait om wat daar gebeurd is in Bethlehem. En daar moeten inderdaad de kerkmensen het van hebben. Daar moeten inderdaad de uitzienden in Bethlehem het van hebben. Maar daar moet uiteindelijk ook de wereld het van hebben. En laat ons dan niet afgeleid worden, gemeente, van dat wereldnieuws wat op deze dag verkondigd mag worden. En het geschiedde in diezelfde dagen. Zo begint dit hoofdstuk. Diezelfde dagen. Welke dagen zijn dat? Dat zijn de dagen van Lucas 1. Moeten we erop letten dat Lucas 2 volgt op Lucas 1. En wat staat er in Lucas 1? Wel, daar hebben we bij stilgestaan in de adventtijd. In Lucas 1, daar staat hoe de Heere de komst van zijn Zoon heeft voorbereid. Belangrijke dingen, gemeente, worden altijd voorbereid. Als er een belangrijke gebeurtenis is, jongens en meisjes, ik denk bijvoorbeeld aan een huwelijk, dan zijn we daar van tevoren al maanden mee bezig om de dingen klaar te maken. En de komst van de Heere Jezus naar deze aarde is een grote gebeurtenis. Een belangrijke gebeurtenis. Daar is God de Vader van tevoren mee bezig geweest om dat voor te bereiden. grondig voor te bereiden. We lezen dat in Lucas 1. Er is plaats gemaakt in de harten van mensenkinderen die naar deze koning hebben uitgezien. En gemeente, mag ik vragen, is het zo ook in onze harten voorbereid? Er is aan deze kerstdag een voorbereidingstijd voorafgegaan. Dat zijn de adventweken. Maar de vraag is of het ook voorbereid is in ons hart. Wat ligt er in deze geschiedenis en in de wegen die de Heere daaraan vooraf deed gaan, een onderwijs voor uitziende zielen? Het begon niet met de geboorte van de Heere Jezus Christus, maar het begon met zijn ontdekkende genade. Het begon daarmee dat mensen buiten deze zaligmaker niet meer konden. En op zijn tijd heeft de Heere die verwachting vervuld met de geboorte van zijn Zoon. Diezelfde dagen, dat zijn ook de dagen die genoemd worden in Galaten 4, de volheid des tijds. We zouden kunnen zeggen, de tijd was rijp. De tijd was vol. Dat is bij een zwangerschap zo. Na het uitdragen van de zwangerschap, dan is de tijd rijp voor de geboorte. En de wereld was toen rijp voor de komst van de Heere Jezus Christus. De tijd was vol. Het was de bestemde tijd. Maar gemeente, dat is niet zoals je op de omstandigheden let. Als je op de omstandigheden let in die tijd, dan zou je zeggen, de tijd is er helemaal niet rijp voor. De hele wereld is in rep en roer. Het is eigenlijk een ongelegen tijdstip voor dit wereldnieuws. Ja, zo kan het lijken als wij Lucas 2 oppervlakkig lezen, gemeente. Maar als de Heere daar licht over laat vallen, dan gaan we zien dat alles wat er gebeurde, ook de hele beroering die er was in de toenmalige wereld, moest medewerken ten goede. Het liep de Heere niet uit de hand, maar hij gebruikte al deze dingen. Het was alles in zijn raadsplan opgenomen. Als je het zo oppervlakkig leest, dan lijkt dat keizer Augustus een streep haalt, jongens en meisjes, door het hele kerstgebeuren. Het lijkt dat keizer Augustus roet in het eten gooit. Het lijkt alsof keizer Augustus Gods plan in de war stuurt. Maar dat is niet zo. Keizer Augustus moet, hoewel hij dat zelf niet eens beseft, meewerken aan de vervulling van Gods raad, zullen we straks zien. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Zijn naam is voluit Gaius Julius Caesar Octavianus. Maar jongens en meisjes, hij liet zich noemen Augustus. En wat betekent Augustus? Augustus betekent de verhevene, de goddelijke. En deze keizer had een beeld van zichzelf laten maken, een borstbeeld, dat hij had laten zetten tussen de beelden van de goden die er waren in die dagen. Dus keizer Augustus die wilde zichzelf als een god zien. En hij liet zichzelf als een god aanbidden en vereren. Iedereen moest voor hem bukken. En alles moest aan hem gehoorzaam zijn. Zijn standbeeld werd bewierookt. Gemeente, dat is nou ons bestaan. Want door de val in Adam zijn we allen hoogmoedige mensen geworden. Adam wilde als God zijn. Keizer Augustus wilde als God zijn. En als wij diep in ons hart kijken, en de Heere heeft ons niet verootmoedigd, gemeente, dan leeft datzelfde ook in onze harten. Wij willen als God zijn. Als wij niet verootmoedigd worden, als er geen buigen is voor God, dan is er geen plaats voor de geboren koning der Joden. Als wij zelf op de troon zitten en wij dit kind niet willen laten regeren, dan is kerstfeest voor ons een bedreiging. Maar kerstfeest is geen bedreiging. Wij zijn de bedreiging. Had keizer Augustus dat toch geleerd? Want ook al dacht hij van zichzelf zo hoog, maar Luther noemt hem het klosje in Gods weefgetouw. Hebben jullie dat wel eens gezien, jongens en meisjes, dat er een tapijt of een kleed geweven wordt? En daar heeft de wever zo'n klosje voor nodig. En dat klosje dat schiet heel tijd heen en weer. En dat hoort niet bij het kleed, dat is ook geen belangrijk iets, maar dat is nodig om dat kleed te weven. En Luther zegt, zo gebruikt de Heere die grote keizer als een klein klosje in zijn weefgetouw om zijn goddelijke raad te volvoeren. De gemeente, dat is vandaag niet anders. Alles ligt onder Gods besturing. En de Heere gebruikt de dingen die op deze wereld gebeuren. De Heere gebruikt overheden om zijn raad te volvoeren. Ook al zullen mensen dat zelf nooit willen erkennen. Maar Gods bestuur gaat daarover. Dat leert het kerstevangelie. Deze keizer Augustus, hij laat een gebod uitgaan. Hij laat een edict uitgaan. En daar moet iedereen naar luisteren. Het is een keizerlijk bevel. En dat keizerlijk bevel, dat komt ook in Syrië. Israël valt in die dagen onder de provincie Syrië, een provincie in het keizerrijk van Rome. En dat bevel dat houdt in dat de hele wereld, de hele toenmalige wereld, beschreven moet worden. Al die provincies die horen bij dat grote Romeinse keizerrijk, al die inwoners, die moeten beschreven worden. En waar is dat nou weer voor nodig? Jongens en meisjes, dat deed deze grote keizer om te zien hoeveel inwoners dat er waren. Er was nog niet een burgerlijke stand zoals dat nu is op het gemeentehuis waarin al onze namen staan. En de keizer wilde weten hoeveel belasting dat hij mocht innen van de mensen. Hij wilde ook de eenheid in zijn rijk bevorderen. Want dat was een grote wens van de Romeinse keizers. Het moest worden één rijk, één volk, één taal. En dat alles heeft ook meegewerkt aan de komst van het christendom, al heeft men het daar niet voor bedoeld, dat de hele wereld beschreven zou worden. Een keizerlijk decreet, wat moest meewerken aan de volvoering van Gods raad. We zouden kunnen zeggen dat hele keizerlijke gebeuren, dat was het steigerwerk dat de Heere in die dagen gebruikte om zijn kerk te bouwen. Het steigerwerk wat er niet bij hoorde, wat later afgebroken werd, maar wat toch dienstbaar was, wat toch heeft moeten meewerken, hoewel men het niet besefte. En zo is het ook vandaag nog, gemeente. Het gaat God om één ding. En dat is om de komst van zijn koninkrijk. Daarom bestaat deze aarde nog. En als dat koninkrijk zal gekomen zijn, dan zal blijken dat al het andere slechts dienstbaar moest zijn aan de komst daarvan. Dat de hele wereld beschreven zou worden. Nee, je leest niet de naam van God. Als je Lucas 2 leest, dan word je zo verdrietig. Dan lees je alleen maar van mensen en je leest van bevelen en je leest van vijandschap. Maar je leest niet van God. Alleen achter de schermen, als ik het zo mag zeggen, gemeente, daar is God werkzaam. Je hebt geloof nodig om dat te zien. Je hebt het licht van de Heilige Geest nodig om dat te ontdekken. Het lijkt allemaal een zaak van mensen te zijn. Augustus, Cyrenius, Jozef en Maria. Het lijkt alsof God niks doet. Zoals zo vaak lijkt. Maar het geloofsoog ziet dat God druk aan het werk is. De Heere is bezig om de komst van zijn Zoon te bereiden. En de Heere is vandaag bezig om de wederkomst van zijn Zoon te bereiden. Alle dingen zullen daaraan medewerken, dat de hele wereld beschreven zou worden. We lezen dat bijvoorbeeld ook in het boek Esther. In het boek Esther staat de naam van God niet één keer. En toch is het hele boek Esther vol van God, van de opmerkelijke voorzienigheid van God. De Heere regeert. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. Dit staat erbij om een tijdsaanduiding te geven. De eerste beschrijving, dat betekent dat er nog andere beschrijvingen zijn gevolgd. Er is ook een beschrijving aan vooraf gegaan. Dat is een beschrijving waarvan we ook lezen in de Heilige Schrift. Dat is de beschrijving door God, die de namen der uitverkorenen heeft opgetekend in het boek des levens. Gelukkig wel. Daarom is de komst van Gods kerk op deze aarde niet onzeker. Dat ligt vast in zijn gemaakt bestek. En de Heer heeft tegen zijn discipelen gezegd: verblijd u daarin, dat uw namen geschreven staan in het boek des levens. Want uit gemeentelijke registers, uit de burgerlijke stand, zal onze naam uitgewist worden. Maar als onze naam daarin mag staan, gemeente, dan is dat eeuwig vast. Gods welbehagen is de eeuwige vaste grond van de zaligheid van de kerk. In het licht van die beschrijving, ach, dan is die beschrijving hier van die keizer Augustus maar wat gerommel in de marge. Maar het moet medewerken ten goede. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. Cyrenius, een man die zich in het leger had opgewerkt en daardoor zo'n hoge positie uiteindelijk bereikt had, is dat zijn naam uiteindelijk ook in Lucas 2 terechtkomt. En ze gingen allen om beschreven te worden. De hele wereld is in rep en roer. Dat is wat, gemeente. Die keizer in Rome, die zegt wat? Een bevel? En moet je eens kijken hoe men daaraan gehoorzaam is. De hele wereld komt in beweging, want de keizer heeft het gezegd. Gehoorzaamheid aan de overheid. En dat is goed. Dan weet u wat zo droevig is. Dat de potentaat der potentaten, dat de Heere in de hemel, ook zijn decreten heeft gegeven. 10 geboden slechts. En nu zou je verwachten, als zijn dienaren rondgaan op deze kerstdag ook, om dat decreet van de koning der koningen te prediken, dat de hele wereld in beweging zou zijn. En dat alle mensen, zo gehoorzaam als zij zijn aan de overheid, ook gehoorzaam zouden zijn aan de geboden des Heren. En wat zien wij? Deze geboden worden met het grootste gemak naast zich neergelegd. Alsof het zomaar ergens een dorpsdominee is die dat roept. Maar het zijn Gods geboden. die de Heere ons gegeven heeft. En wat is het droevig, ook rondom deze kerstdagen, dat die geboden in Nederland geen waarde meer hebben. Wat zouden we in beweging moeten zijn? Wat zou ook in ons eigen leven, gemeente, er beweging moeten zijn om gehoorzaam te zijn aan Gods geboden? Daar ligt de uitkomst. De terugkeer naar Gods geboden. Daar ligt de bedreiging. Daar ligt de besmetting. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En er is maar één weg van herstel. En dat is de weg van de jongste zoon. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Gemeente, wij moeten ook verder zien dan alleen het tijdelijke. Wij moeten verder zien dan alleen het lichamelijke. Wat wij in Nederland nodig hebben, dat is een geneesheer die redt van de dood. En ik mag u verkondigen vandaag op deze kerstdag dat die geneesheer geboren is in de beestenstal van Bethlehem. Dat is wereldnieuws geweest. En dat mag ook vandaag als wereldnieuws nog verkondigd worden. Maar helaas, er is zo weinig belangstelling voor. Onze eerste gedachte, de keizer van Rome. We gaan naar onze tweede gedachte, de bruid van Christus. Want dan lees ik hier van twee namen. En dat zijn hele onbelangrijke mensen, jongens en meisjes. Die tellen in de wereld helemaal niet mee. Die hadden nooit, maar dan ook nooit kunnen denken dat hun naam in Lucas 2 opgeschreven zou worden. En toch zijn dit hele belangrijke mensen. Dit is de bruid van de Heere Jezus Christus. Dit is waarom de Heere Jezus naar deze aarde komt. Voor zulke mensen. Voor zulke eenvoudige mensen. Waar geen rekening mee wordt gehouden. Die in de wereld niet welkom zijn. Want er was voor hen lieden geen plaats in de herberg. Jozef en Maria, ze konden niet eens in het publieke leven terecht. Zij moesten ergens een plaats zoeken buiten de stad. Geen plaats in de herberg. Dat is niet zo belangrijk als de Heere maar van ons weet. En als de Heere maar bij ons is. En de Heere was bij Jozef en Maria. Maar die hadden ook een les nodig. Jozef en Maria moesten in beweging komen. En Jozef en Maria kwamen niet in beweging. Want jongens en meisjes, waar zou de Heer Jezus geboren worden? Dat weten jullie, in Bethlehem. En zijn Jozef en Maria in Bethlehem? Nee. Ze zijn in Nazareth, dus ze moeten naar Bethlehem gaan. En ze gaan niet naar Bethlehem. Wat gaat de Heere dan doen? Dan gaat de Heere ervoor zorgen dat ze in Bethlehem terechtkomen. En alles moet daaraan medewerken. Ook de keizer in Rome, die daar geen seconde over nagedacht heeft. En Jozef ging ook op. Van Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd was. Jozef ging ook op. Ja, Jozef is een christen. En wat zijn dat voor mensen, christenen? Dat zijn geen revolutionairen. Maar christenen zijn mensen die de overheid gehoorzamen. Jozef is iemand die de keizer van Rome gehoorzaamt. Hij zegt niet, ik ga niet, wij doen daar niet aan mee, want wij zijn christenen. Maar hij gehoorzaamt in alles waarin hij van de Heere mag gehoorzamen. En dat is ook onze plicht. Gemeente, wij moeten niet revolutionair zijn. Wij moeten niet ons verzetten tegen de overheid. Wij moeten de overheid gehoorzaam zijn. Zoals Jozef en Maria dat ook deden. Voor zover wij dat kunnen. En niet met Gods gebod in strijd komen. Want dat gebod dat is hoger dan de keizer Augustus. Dat gebod dat is van de enige, eeuwige God. Voor wie wij straks allemaal moeten verschijnen. En aan wie wij verantwoording verschuldigd zijn. Ook onze overheden. En Jozef ging ook op. Jozef mocht zo achter de Heere aankomen. Jozef is een man waar we heel diep respect voor mogen hebben. Als je ziet hoe gewillig dat hij was om de Heere te volgen toen zijn vrouw zwanger werd buiten zijn toedoen. Hoe hij zichzelf helemaal mocht verloochenen en hoe dat hij zichzelf wegcijferde omdat hij zijn vrouw niet openbaarlijk wilde te schande maken. Gemeente, dat is nou een kenmerk van Gods kinderen. Het gaat hen niet om henzelf. Zij leren zelfverloochening. Zij leren de Heere te volgen. Ook door onbegrepen wegen. Ook door moeilijke wegen. Als we dat niet kennen, dan horen wij niet bij de bruidskerk van Christus. Want wij lezen van die bruidskerk dat zij het lam volgen, waar dat het ook heen gaat. En als het lam naar Bethlehem gaat, dan gaan zij ook naar Bethlehem. En we zullen vanmiddag horen, als het lam naar Egypte gaat, dan gaan zij ook naar Egypte. De bruid van de Heere Jezus Christus. En dat viel niet mee. Want het was een afstand van 4 dagreizen. En dan zie je wel eens een plaatje jongens en meisjes van Jozef en Maria en een ezeltje. Dat Maria op dat ezeltje mocht zitten. Dat staat nergens in de Bijbel. Jozef en Maria hadden helemaal geen geld voor een ezeltje. Ze moesten gewoon lopen. En dat was een afstand van 150 kilometer. Moet je eens over nadenken. Als je dan hoogzwanger bent, 150 kilometer. Maria had kunnen zeggen, ik doe het niet. Dat komt in deze omstandigheden niet uit, maar ook zij mag gehoorzaam zijn. Zij moeten naar Bethlehem. En Bethlehem, het oorspronkelijke woord is Bethlehem. En Bethlehem betekent broodhuis. Daar in Bethlehem, daar zal het brood uit de hemel nederdalen om te voeden de hongerige monden. Daar is David opgevoed. Daar is David opgegroeid. Daar heeft de Heere de beloften gedaan van de komende verlosser. En als de Heere iets belooft, dan doet hij het ook. Al is er dan van het huis van David niks meer over. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere zijn belofte vergeten is. Omdat hij uit het huis en geslacht van David was om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Waarschijnlijk zijn ze getrouwd, want de engel had gezegd, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen. Al leefde zij nog niet als man en vrouw, want hij bekende haar niet, totdat de Heere Jezus geboren was. 2 jonge mensen. 16 jaar. Misschien 17, misschien wel 15 jaar oud. En toch de bruid van Christus. Horen jullie dat, jonge mensen? En ik geloof oprecht dat de Heere ook in onze dagen en nog van zijn kinderen heeft ook onder de jonge mensen. Die datzelfde uitzien hebben als Jozef en Maria. Voor wie de wereld heeft afgedaan. Als de Heere in je leven komt, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Dan kun je met de wereld niet meer mee. En die zich aan de andere kant bij Gods kinderen niet durven rekenen. Want dat merk je heel duidelijk aan Maria. Die durfde zich niet te rekenen bij Gods volk. Zulke geringe gedachten van zichzelf. Maar die de Heere hier wel rekent bij zijn bruidskerk. Laat dat je leven zijn, jonge mensen. Gehoorzaam zijn aan het woord van God. En volg in je relatie de kuise manier waarop Jozef en Maria naar het huwelijk zijn toegeleefd. Wat hebben ze Gods zegen mogen ervaren? De Heere bepaalde mij in de achterliggende dagen bij deze woorden: die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Als wij Gods geboden eren, als wij Hem eren, dan mogen we op de Heere rekenen. Dan mogen we ons ook op de Heere verlaten. Maar als we onszelf eren of vereren, dan krijg je de Heere tegen. Als je je boze lusten bot viert, dan krijg je de Heere tegen. Je kunt beter de Heere mee hebben en de wereld tegen, dan dat je de wereld mee hebt en de Heere tegen. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn om beschreven te worden? Ze mogen volgen als kinderen des Heren. Die mogen buigen onder de raad van de Heren, die voor hen ook verborgen is. Want ik geloof ook niet dat Jozef en Maria alles begrepen hebben wat er toen gebeurde. Wisten zij die tekst dan niet? Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen? Oh, ik denk dat Maria die tekst zeker wel geweten heeft, want Maria had een leven dicht bij de schrift. Dus Maria zal zeker zo'n belangrijke tekst geweten hebben. Maar er is een verschil tussen weten en weten. Je kunt zo'n tekst wel weten, maar er toch geen raad mee weten. Dat beseffen Gods kinderen ook wel die vanmorgen luisteren. Dat was bij de discipelen ook zo, die wisten ook zoveel. Met hun verstand wisten ze wel hoe het moest. Maar ten diepste wisten ze het niet. En zo zal het bij Jozef en Maria ook gegaan zijn. Ze konden er niets mee beginnen. Het was voor hen één groot raadsel. En nu gaat de Heere zelf zijn bruidskerk brengen op de plaats waar hij ze hebben wil. De Heere zorgt ervoor. De omstandigheden zorgen ervoor. Wat zou het groot zijn als alle omstandigheden ook in deze kerstdagen, gemeente, daartoe zouden mogen leiden dat we op onze plek mogen komen. Want Jozef en Maria zijn nog niet op hun plek. Ze moeten naar Bethlehem. En wij kerkmensen zijn ook vaak niet op onze plek. De plek waar de Heere ons hebben wil, dat is de plek waar ons voorgeslacht vandaan komt. En wat is de plek waar ons voorgeslacht vandaan komt? Ja, dat is in het paradijs. Adam niet geleerd, Christus niet begeerd. En alles wat wij meer zijn, gemeente, dan de gevallen Adam, dat zijn we te veel. Wij hoeven en mogen ons ook niet boven iemand verheffen. En als we ons eigen hart kennen, hebben we daar ook niet de minste behoefte aan. Dus wat zou het groot zijn als de omstandigheden ons nou zouden mogen brengen daar waar ons voorgeslacht vandaan komt. Dat we mogen inleven dat we in Adam gevallen zijn van de levende God en daarom alles kwijtgeraakt zijn wat de Heere ons in onze schepping gegeven heeft. Daar was bij Jozef en Maria ook niks meer van te zien. Van hun verleden. Alles was weg. En daar is ook in ons leven, gemeente, ook in het leven van Gods kinderen, niks meer van overgebleven. Daar is alles van weg. Die omstandigheden waarin Maria verkeerde zijn wat dat betreft ook zo leerzaam. Maria, zij kon zich niet verheffen. Misschien heeft ze er ook daarom tegenop gezien. Natuurlijk, ze zal er tegenop gezien hebben omdat ze zwanger was. En zo terug te gaan naar Bethlehem, dat zo'n reis te maken, dat zal haar zwaar gevallen zijn. Maar weet je wat ik ook denk, jongens en meisjes? Ze zal zich ook geschaamd hebben om terug te gaan naar Bethlehem. Bethlehem was de plaats van vader David. Daar lag zo'n rijke geschiedenis. En wie was Maria en wat was haar familie? Moet ze straks gaan zeggen wie haar voorgeslacht is, waar ze uit terecht gekomen is. Straks dan staat ze daar voor zo'n Romeinse soldaat. En die zal de vragen stellen die hij moet stellen van keizer Augustus. Alles moet ingevuld worden. En dan zal de naam van David klinken. En dan staat ze daar. Zij die zo gering is, heel onbetekenend. En ik denk dat die Romeinse soldaat geglimlacht zal hebben. Het huis van David, oh ja, nou ja, daar is niks meer van over. Hoe kom je daar vandaan? Oh, dat is een diepe, diepe vernedering geweest voor Jozef en Maria. Maar zij moesten komen op de plaats waar de Heere hen hebben wil. Het loopt zo laag af. En gemeente, dat is de beleving van de bruidskerk. Telkens weer opnieuw. Als de Heere zijn weldaden gaat verheerlijken, dan loopt het zo laag af. Dan brengt hij ons terug bij onze afkomst. Dan hebben wij niks om ons op te beroemen. Dan zijn we geen haar beter dan deze wereld. En wat is het een zegen dat de Heere zo zorgt voor een plaatsje voor zijn zoon. Om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren. Hoe lang ze daar geweest zijn, dat weten we niet. Dat kan best ook nog wel even geduurd hebben. Dat kan ook geweest zijn toen ze daar net waren. Dat weten we niet. Dat wordt vaak wel ingevuld, gemeente. Maar dat weten we niet. Eén ding weten we. Dat het geweest is na een bittere teleurstelling. Want voor hen, lieden, was geen plaats in de herberg. Als er plaats geweest was in de herberg, dan waren ze niet daar in die beestenstal terechtgekomen. En dat laat ons twee dingen zien. Dat laat ons aan de ene kant zien, gemeente, de vijandschap van de wereld. Jezus is niet welkom. En zijn volk is niet welkom. Dan gaan de deuren dicht. Geen plaats. Er staat niet dat er geen plaats was. Maar er staat dat er voor hen, lieden, geen plaats was. Als je zulke mensen binnenlaat, daar word je niet wijzer van. Daar wil je niet mee geassocieerd worden. Met zulke mensen solidair zijn, daar heb je niks aan. Nee, ga maar verder. Geen plaats in de herberg. Voor Jezus niet en voor zijn kinderen niet. Verstoten, verdreven. Wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. Maar daar hoeven we niet bedroefd over te zijn. Want Jozef en Maria hebben het beter gehad in de beestenstal, jongens en meisjes, dan de andere mensen in de herberg. Want in de beestenstal, daar was de Heere. In de herberg, daar was de Heere niet. Al is dat voor Maria natuurlijk een pijnlijke zaak geweest. En wat zal ze de dichter begrepen hebben, die ze ongetwijfeld ook gekend heeft, en die zegt met onze berijmde woorden: dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden. De zwangerschap is ten einde. Het kindje moet geboren worden. Het moet nu geboren worden. Het moet hier geboren worden. Het loopt God niet uit de hand. Maar de Heere brengt zijn bruidskerk waar hij ze hebben wil. Zo moet het ook gaan. En dat het zo moet gaan, dat is wereldnieuws. Want zo zal deze Jezus voor arme, ellendige, nooddruftige, hoeren en tollenaren een zaligmaker kunnen zijn. En dat had hij niet kunnen zijn als hij geboren was in het paleis van de keizer of in het godsdienstige Jeruzalem, dat de zaligheid bouwde op doen en laten, dat de dagen vervuld waren. Het is een gewone geboorte geweest. We hopen daar morgenochtend ook nog wel bij stil te staan, maar de Heere Jezus is niet vanzelf gekomen. En dat ervaart de bruidskerk van Christus ook, gemeente. Dat gaat niet vanzelf. Dat gaat door de strijd. Dat gaat door de barensweeën heen. En barensweeën, dat is moeilijk. Dat kun je niet overzien. Een van de dominees zei een keer, als er een kindje geboren moet worden, dan moet als het ware het hele huis moet door de deur. En dat kan natuurlijk niet, jongens en meisjes. Een huis kan niet door de deur. En zo ervaart een moeder dat ook. Dat is zo onmogelijk. Iedere zwangerschap, iedere bevalling is onmogelijk. Maar niet bij God. Alle dingen zijn mogelijk bij God. De Heere heeft in de weg van het wonder zijn woord vervuld. En als God hen niet in beweging had gebracht, als God hen niet in die onbegrepen wegen had gebracht, als God hen niet op de plaats had gebracht, gemeente, uit zichzelf gingen ze niet. Want een mens zoekt dat niet en een mens wil dat niet, maar de Heere zorgt daarvoor. Daarom heb ik ook laten zingen, komt alle ziet Gods wijze wegen. En Gods wijsheid is in zijn zegeningen, maar Gods wijsheid is ook in zijn tucht. Alle dingen moeten medewerken ten goede. Voor degene die God lief hebben en die naar zijn voornemen geroepen zijn. We gaan naar onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. En wat er verder volgt. Onze derde gedachte, de knecht des vaders. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Haar zoon. Ik denk dat de Heer Jezus op Maria geleken heeft, jongens en meisjes. Misschien heeft hij wel dezelfde bloedgroep gehad als Maria. Het was haar zoon, haar vlees en bloed. De Heer Jezus is waarlijk mens geworden. Hij heeft de menselijke natuur uit Maria aangenomen. Het woord is vlees geworden. De Heer Jezus die zo rijk was en die naar deze aarde kwam in een beestenstal. Wat een vernedering. Een plaats waar wij niet zouden willen dat een van onze kinderen daar geboren zou worden. Daar kwam de Heer Jezus ter wereld. En daar nam hij aan de gebroken menselijke natuur. Hij nam niet aan een ongeschonden lichaam. Maar hij nam aan een lichaam dat onderworpen was aan al de zwakheden waar wij aan onderworpen zijn. Wat een vernedering. De ontluisterde menselijke natuur. Om zondaren zalig te maken. Wat een gehoorzame knecht. Die zijn vader in alles volgde. Zo ook in deze allerdiepste vernedering. Want als hij dat niet had gedaan, dan hadden zondaren niet zalig kunnen worden. En zij wond hem in doeken. Was geen verloskundige, jongens en meisjes, was geen kraamzuster. Niemand, alleen Jozef. Het enige wat Maria heeft, dat is dat kind wat ze net gekregen heeft in doeken te hullen. Dat is een gebaar van liefde, zo doet een moeder. En dat was hier ook een gebaar van geloof, want als een kind niet welkom was, of als een kind oneigenlijk was, dan gebeurde het wel, we lezen dat in Ezechiël 16, die verschrikkelijke zaak, dan werd zo'n kind soms geworpen op de vlakte van het veld en niet in doeken gewonden. Dat is een liefdesgebaar. Maria gaf aan dit kind al haar liefde. U zult zeggen natuurlijk, want zij is de moeder en dat doet iedere moeder. Dat is waar, maar er was bij Maria meer. U al mijn liefde waardig schatten. Wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op deze aarde. Zij mag de zaligheid vinden in dit kind. In deze vernederde koning. En ook Maria kan niet anders dan wat de Heere laat doen. Jongens en meisjes, als de Heere Maria niet in de kribbe, niet in de stal gebracht had, dan had ze de Heer Jezus nooit, maar dan ook nooit in de kribbe gelegd. Maar er was niks anders hier. Een spelonk, een kale spelonk, en de schapen liepen buiten. En er was alleen nog een kribbe. Ze kon niet anders, maar het moest ook niet anders. De Heere heeft het zo bestuurd dat het zo moest gaan gebeuren. Waarom? Omdat de middelaar arm moest worden. En die onreine, vieze, vuile stal geboren worden. Opdat er een wereldnieuws verkondigd zou mogen worden. Dat er een zaligmaker is voor zondaren. Voor mensen die de beestenstal in hun eigen hart tegenkomen. Hoort u daar ook bij, gemeente? Wat is het groot als je daaraan ontdekt wordt, dat het hier van binnen niet anders is dan een onreine boel. Als wij daar niet aan ontdekt worden, dan kun je niks met een beestenstal. Dan kun je niks met een kribbe. De Farizeeën die konden helemaal niks mee. Want die waren zo goed, die waren zo vroom, die waren zo netjes. Die hadden het zo goed voor elkaar. Maar die herders, jongens en meisjes, die konden er wat mee. Met hun vuile kleren en met hun boze hart. Daarom moest de zaligmaker zich zo diep vernederen. Daarom daalde hij zo laag af, om zondaren zalig te maken. En daar is de wereld niet bij. Dat gebeurt daar in de stal. In volledige lockdown, zou je kunnen zeggen. Heeft Maria niet opgezocht? Heeft Jozef niet gewild? Maar wat een gezegende lockdown, die zij hier een ogenblik mogen beleven. En dat is nog zo, als deze zaligmaker aan je hart geopenbaard wordt, dan is dat geen zaak voor de straat. Maar dan is dat iets, gemeente, tussen de Heere en je ziel. Is dat een wonder dat je met woorden nooit, maar dan ook nooit zult kunnen uitdrukken. Daar zijn je woorden te arm voor, daar is je tong te klein voor. Dat is bij een pasgeboren kindje al zo. Daar kun je soms uren naar kijken, dat je niet eens weet wat je zeggen moet, zo groot. En als je zicht mag krijgen op de zaligmaker der wereldgemeente, dan weet je helemaal niet meer wat je zeggen moet. Dan verdwijnt een mens in het niet. Want het oog des geloofs, dat ziet daar niet alleen een kindje liggen. Maar het oog des geloofs, dat ziet daar zijn of haar zaligmaker liggen. Mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen. En die tranen, want natuurlijk heeft de Heer Jezus ook gehuild, jongens en meisjes. Zoals ieder kindje huilt. En die eerste tranen van de Heer Jezus, dat heeft Maria moeten doorleven, dat was om haar zonde. Die zij gedaan heeft van de buik van haar moeder af. Want de Heer Jezus die wordt als borg geboren. Morgenochtend zal ik laten lezen zondag 14 uit de Heidelbergse Catechismus. En daar staat dat hij met zijn volkomen heiligheid, mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedek. Gemeente, die boodschap, die mag nog weer klinken. Van de Nederlandse kansels vandaag, en wat is dat een wonder, wereldnieuws. Maar er is geen plaats in de herberg. Er is geen plaats in Jeruzalem. Is er wel plaats bij ons? Ik hoop dat er in de gereformeerde gemeente van Nunspeet veel zondaren en zondaressen mogen zijn, die zich boven niets en niemand kunnen verheerlijken en die hun hart zo mogen kennen als deze plaats waar de Heere Jezus geboren wilde worden. En dan geven de Heere u een blik in die kribben. Als je daar ooit één keer in hebt mogen blikken, dan hoef je de wereld niet meer te hebben. Weg wereld, weg schattige, kunt toch niet bevatten. Hoe rijk of ik ben, ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Amen.